Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij van Psalm 49, en daarvan het eerste vers: Gij volken hoort, waar ging de wereld woont, zij laag van staat, of hoog met eer bekroond, zij rijk of arm, komt, luistert naar dit woord. Psalm 49, vers 1. Lees u Jona 4. Jona 4. Dit verdroot Jona met groot verdriet, en zijn toorn ontstak. En hij bad tot de Heer en zeide: Och Heere, was dit mijn woord niet als ik nog in mijn land was? Daarom kwam ik het voor, vluchtende naar Tarsis, want ik wist dat gij een genadig en barmhartig God zijt, langmoedig en groot van goedertierenheid, en berouw hebbende over het kwaad. Nu dan, Heere, neem toch mijn ziel van mij, want het is me beter te sterven dan te leven. En de Heere zeide, is uw toorn billijk ontstoken? De Jona nu ging der stad uit en zette zich tegen het oosten der stad en hij maakte zich daar een verdek en zat daaronder in de schaduw totdat hij zag wat van de stad zou worden. En God de Heere beschikte een wonderboom en deed hem opschieten boven Jona, opdat er schaduw mocht zijn over zijn hoofd om hem te redden van zijn verdriet. En Jona verblijde zich over de wonderboom met grote blijdschap. Maar God beschikte een worm des andere daags in het opgaan van de dageraad. Die stak de wonderboom dat hij verdorde. En het geschiedde als de zon oprees, dat God een stille oostenwind beschikte. En de zon stak op het hoofd van Jona dat hij aanmächtig werd. En hij wenste zijn ziel te mogen sterven en zei, het is me beter te sterven dan te leven. Toen zei God tot Jona, is uw toorn billijk ontstoken over de wonderboom? En hij zei, billijk is mijn toorn ontstoken ter dood toe. En de Heere zeide, gij verschoont de wonderboom, aan welke gij niet hebt gearbeid, noch die groot gemaakt, die in één nacht werd en in één nacht verging. En ik zou die grote stad Nineveh niet verschonen, waarin veel meer dan 120.000 mensen zijn, die geen onderscheid weten tussen hun rechterhand en hun linkerhand, daartoe veel vee. Tot zover de schriftlezing. Het gedeelte dat wij vanavond willen overdenken vindt u in Jona 4, de eerste vier versen, die wij nogmaals lezen. Jona 4, vers 1 tot en met 4. Dit verdroot Jona met groot verdriet, en zijn toorn ontstak. En hij bad tot de Heere en zei, doch Heere, was dit mijn woord niet als ik nog in mijn land was? Daarom kwam ik het voor, vluchtende naar Tarsus, want ik wist dat gij een genadig en barmhartig God zijt, langmoedig en groot van goedertierenheid en berouwhebbende over het kwaad. Nu dan, Heere, neem toch mijn ziel van mij, want het is mij beter te sterven dan te leven. En de Heere zeide, is uw toorn billijk ontstoken? Tot zover bidden wij de Heere om zijn onmisbare zegen. Getrouw en eeuwig Heer, als gij ons zo door de week samenbrengt als gemeente in uw huis, mogen wij ons wel verwonderen vanwege zoveel goedheid en genade en geduld van uw kant jegens ons. Mensen die net als Jona van nature tegen u ingaan en ook na ontvangen genade zo menigmaal ronddolen als schapen die onbedacht hun herder verliezen. En toch, Heere, welke zorg openbaart gij keer op keer weer jegens uw kinderen in het bijzonder, maar ook jegens zondaren in het algemeen, want ge gaat voort om het licht des evangelies te doen schijnen te midden van deze huilende wildernis der wereld. O Heere, wij bidden u dat het woord der prediking ook vanavond dienstbaar mag zijn aan de uitbreiding van uw koninkrijk. Want met dat doel zendt gij uw dienstknechten uit, opdat het evangelie van de Heere Jezus Christus tot het hart gebracht wordt van verloren zondaar, en zij in bekentenis van zonde en schuld tot u de toevlucht zouden mogen nemen, o gezegende Christus. Daartoe zijt gij in deze wereld gekomen, om de weg die wij hebben afgesneden te openen. En gij hebt die weg gebaand, o Heere Jezus Christus, door uw bitter lijden en sterven. waardoor de vloek en de toorn Gods is weggenomen en waardoor de troon der genade is geopend, zodat uw knecht Paulus kan zeggen, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade om geholpen te worden ter bekwamer tijd. En u houdt gij niet op om ons daartoe aan te zetten, opdat wij door hem gezaligd zouden worden, opdat wij van hem gebruik zouden maken, opdat wij in deze schuilplaats verberging zouden vinden tegen de vloed. Heere, buiten u is er immers geen leven, dat bezingt gij in alle toonaarden in uw woord. Open dan toch onze harten voor dat woord voor het eerst en telkens weer opnieuw, opdat dat woord voor ons een lamp voor de voet mag zijn en een licht op ons pad, opdat wij geen eigen gekozen wegen en paden zouden bewandelen, maar op de weg des levens. Een weg die weliswaar met doornen bezaaid is, maar nochtans de uitkomst van het wandelen op uw paden is zeker en gewis. Gij brengt uw bruidsgemeente thuis. Gij ziet verlangend uit naar uw bruid, opdat gij ze eenmaal voor eeuwig en altijd aan het hart zal sluiten. Opdat de eeuwige liefde van uw entweeg aan uw bruidsgemeente zal worden medegedeeld. En ook uw bruidskerk eeuwig de liefde van haar hart zal verklaren aan u, o drie-enige God, vanwege dat wonder dat gij het liefste dat gehad, uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, gaf aan een wereld verloren in schuld, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Heere, geef ons verstand met goddelijk licht bestraald als wij uw woord open te ontvouwen. En wil ook zijn met de hoorders. Breek ons hart maar open, Heer, opdat dat getuigenis erin mag vallen. En dat we het aan ons hart mogen sluiten als een schat van uw entweeg. O, dat woord dat zo boordevol schatten is. Maar we hebben de geest nodig, opdat we ze zullen zien. En opdat wij er ons in zouden verlustigen. Heere, gedenk alle die met ons verbonden zijn door de kerktelefoon, of die wellicht op een later tijdstip nog deze prediking mogen horen, geef ze ook uw zegen thuis. Gedenk al onze zieken, zij die thuis verblijven of in het ziekenhuis verpleegd worden. Dank dat de heer Visser vandaag weer uit het ziekenhuis naar huis mocht terugkeren. U hebt het tot hiertoe wel willen maken. En gedenk hem die nog steeds in het ziekenhuis verblijft, wil zich genadiglijk oprichten. Gedenk allen onder ons die het moeilijk hebben. Er kan zoveel zijn in ons leven dat ons hart te neerdrukt. Heer, ontferm u over hen, dat wij met onze noden en met onze zorgen mogen schuilen bij u, wiens naam ontfermer is. Gij die niet liever doet dan de vertroostingen die ons wegschenken, opdat wij op de moeitevolle reis door het leven wel getroost mogen leven en eenmaal zalig sterven. Lieve Heere, geef ons zo een rijk gezegend samen zijn in uw gunst. Doe uw nabijheid hoofd voor hoofd en hart voor hart proeven en smaken, opdat wij zouden mogen roepen in vrije genade alleen. We bidden het u in de belijdenis van onze zonden en in de naam van uw lieve Zoon, Jezus Christus. Amen. Er zal nu één collecte worden gehouden die bestemd is voor de wijkkassen van de gemeenten 2 en 7, en die bevelen wij van harte in uw milddadigheid aan. Wij gaan u zingen ter inleiding op de prediking van Psalm 103. Allereerst vers 2, loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. En dan het zesde vers, zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen, de gunst waarmee hij wil gadeslaan. En tenslotte het laatste vers, vers 11. Loof, loof den Heer, gij zijn legerscharen. Het tweede, het zesde en tenslotte het elfde vers van Psalm 103. Geliefde gemeente, het is eigenlijk ongelooflijk wat wij hier van een kind en van een knecht van de Heere lezen. Waar wij niet anders zouden verwachten dan een loflied, dan één jubel op Gods genade uit het hart en uit de mond van Jona, blijkt daar bittere teleurstelling te zijn. Tomeloos verdriet en boosheid. Dit verdroot Jona met groot verdriet en zijn toorn ontstak. God redt in zijn onbegrijpelijke zondaarsliefde duizenden en nog eens duizenden mensen van het eeuwig oordeel. Ja, wij geloven zelfs dat er hier zijn toegevoegd tot die grote scharen die niemand tellen kan. En Jona ontsteekt in toorn. Bij de overdenking van deze stof dacht ik, ik denk dat er nooit één prediker op deze aarde geweest is die met zoveel zegen gearbeid heeft als Jona. In 3 dagen tijd, waar hij het oordeel Gods Nineveh aan moest zeggen, bekeerden duizenden en nog eens duizenden, er zijn er zelfs die menen miljoenen zondaren, zich in zak en as tot de Heere zijn God. En zie daar, het instrument in Gods hand, Jona zelf, komt in grenzeloze opstand tegen zijn God en tegen zijn Heere. Dat is nu diezelfde Jona die door schande en schade heeft leren buigen voor zijn God. In het ingewand van de vis zijn zonden heeft mogen beleiden voor de Heere. Ja, in die vis de taal van het geloof mocht spreken zoals hij wellicht nog nooit tevoren had gedaan. Deze Jona blijkt een en al verzet en opstand te zijn tegen de Heer. Jona kan het niet accepteren. En Jona wil het niet accepteren dat God genade bewijst aan vijanden. En dan zeker niet aan de aardsvijanden van zijn eigen volk. Als God dan barmhartig wil zijn, dan moet hij dat maar zijn voor zijn eigen volk. Het volk van Israël. De vrienden van de Allerhoogste. Het verbondsvolk waaraan God zich zozeer verbonden heeft in de loop der eeuwen. Zozeer verbonden dat hij er niet meer van af kan, ondanks zijn onbekeerlijkheid. Wel, bij zo'n verbond behoren volgens Jona geen heidenen. En zeker niet heidenen die in staat zijn om zijn volk uit te roeien. Hoe beluisteren wij in dit alles, gemeente, hoe enghartig Gods kinderen kunnen denken van God. Alsof genade beperkt zou zijn tot een exclusieve groep waartoe wij behoren. Des Heeren tempel is deze, des Heeren tempel is deze. Een roep die ook heden ten dagen nog weer klinkt, niet waar? Alsof God zijn heilswerk zou beperken binnen de muren van een bepaald instituut. Of binnen de grenzen van een heel speciaal volkje. O, jazeker, ik ontken niet. Daar is scheiding tussen kerk en wereld. Jazeker. Daar is scheiding tussen geloof en ongeloof. Tussen waarheid en leugen. Tussen licht en duisternis. Tussen hem die God dient en die God niet dient. En daarbij, en dat benadruk ik vanavond, de prediking van het evangelie van vrije genade voor de grootste der zondaren brengt alleen al scheiding aan. Altijd. Het is of. Wie niet voor mij is, die is tegen mij, ook vanavond. En eenmaal zal die scheiding definitief zijn. Dan zal openbaar komen het lot van de rechtvaardige en het lot van de goddeloze. Ja, zegt Jezus, dan zullen zelfs de mannen van Nineveh in het oordeel opstaan tegen de schriftgeleerden en tegen de fariseeën die er zich voortdurend op roemde dat zij het volk Gods, dat zij het zaad van Abraham waren. Maar toch, ook al ontdekken wij dat er een scheiding loopt, dwars door deze wereld heen, dwars door de volkeren heen, dwars door de landen heen, dwars door de kerken heen, dwars door de gemeenten heen, dwars door de families heen, dwars door de gezinnen heen. De vraag is dan, hoe gaan wij daarmee om? Gaan we daarmee om zoals Jona? Die het niet kan billijken dat God zijn genade bewijst aan deze zondaren in Nineveh? Of mag er bij u, mag er bij jou, mag er bij mij die heilige bewogenheid leven jegens onze naast? Een bewogenheid zoals wij die bemerken bij de Heer Jezus Christus. Waarvan wij vele malen in de schrift lezen dat hij met innerlijke ontferming over de schare bewogen was. Die in zijn grenzeloze zondaarsliefde zo ver ging gemeend. Dat wij hem horen bidden aan het kruis voor zijn moordenaars. Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Ja, die in zijn liefde zo ver ging dat hij zijn bloed, dat hij zijn leven gaf om vijanden met God te verzoenen. En in navolging van deze grote leraar ter gerechtigheid horen wij de eens zo vijandige Paulus vanuit de bewogenheid van zijn hart zeggen: wij dan weten de schrik des Heer. En dan doelt hij op de wederkomst. Wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Of op een andere plaats die heel bekende woorden. Zo zijn wij dan gezanten van Christus weeg. Alsof God door ons baat. Wij bidden u van Christus weeg. Laat u met God verzoenen. O, u bent toch wel met me eens. Dat is heel wat anders dan die valse tonen die we hier beluisteren uit de mond van Jona. Zolang het heden der genade is, gemeente. En wat is het nog? God zij dank. Zolang het nog het heden der genade is, zal daar de nodiging tot het heil geproclameerd moeten worden, verkondigd moeten worden, uitgeroepen moeten worden. Wij zijn verkondigsters van een zeer blijde boodschap. In de naam van de Heer Jezus Christus. O ja, zeker zal juist nu, nu het oordeel van God over deze wereld zo dichtbij is, niet met testen meer aandrang, de deur van Gods genade in Christus wijd opengezet moeten worden, opdat er nog zoveel mogelijk verloren schapen alsnog binnengehaald zullen worden, is die koning het niet eeuwig waard, dat zoveel mogelijk zondaren uit de klauwen van Satan worden gerukt, opdat ze eenmaal eeuwig zullen zingen van Gods goedertierenheid. En dan moet juist in de prediking van het oordeel Gods zondaarsliefde gepredikt worden. Hij die toch gezworen heeft bij zijn heilige naam, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heer. Zo ik lust heb in de dood van de goddeloos, maar daarin heb ik lust dat de zondaar zich bekeert en leeft. O, wij kunnen dat maar niet bij elkaar krijgen, nietwaar? Dat God toornt over de zonde en nochtans in zijn toorn des ontfermens gedenkt en nodigt, onafgebroken nodigt, tot zijn heil. Ja, ik heb het u al eens eerder gezegd. Oordeelsprediking is genadeprediking. Als God ons nog wil waarschuwen voor de toekomende toren die aanstaande is, waar we onbekeerd voortleven, is dat uitsluitend en alleen erop gericht om ons wakker te schudden te midden van de nood en dood waarin we verkeren, opdat wij ons zouden haasten om ons levenswil, opdat we die schuilplaats zouden kennen tegen de vloed en de verberging tegen de wind. Ja, het is kennelijk bij God mogelijk om in zijn toorn des ontfermens te gedenken. Dat zien we hier bij Nineveh. Want het berouwde God. Maar dat is voor Jona niet te begrijpen in de toestand waarin hij zich hier bevindt. Wat is deze man toch geestelijk ver van huis. Zo ver dat hij zijn eigen afkomst is vergeten. En wat is hij kort van memorie. Even tevoren had hij Gods barmhartigheid en genade nog mogen vermelden in het ingewand van de vis. Zijn geloofsjubel ligt ons nog vers in het geheugen als hij daaruit roept vol verwondering. Het heil is des Heer. Maar nu blijkt hoe het tomeloze verdriet en de boosheid waarmee hij bevangen is, dat geloofsvertrouwen, dat goed over de Heere denken, als door een verstikkende deken is bedekt. En nu moeten we maar niet denken, wat is Jona toch voor een mens? O Jona leeft hier. O Jona leeft bij u. Jona leeft bij jou. Jona leeft bij mij. Hoe schamper kunnen we in onze kringen niet doen als wij horen van opwekkingsbewegingen in bijvoorbeeld China of elders in deze wereld. Hoe gemakkelijk gaan we voorbij aan de massale kerkverlating in ons vaderland. En dan hoor je niet anders dan tonen van oordeel Gods over ons land. En ja zeker, dat is ook het geval. Maar zou ons dat niet met des te meer ijver moeten aanzetten om levende getuigen te zijn van Gods genade in deze ondergaande wereld. O, laten we toch nooit laag neerzien op hen die nog buiten staan. Jona is zijn afkomst vergeten. Zullen wij het nooit vergeten als we die genade Gods mogen kennen in ons leven? Zullen we nooit vergeten hoe God onze levensweg louter en alleen uit genade vanwege die eeuwige verkiezing doorkruist? En hoe hij u, jou of mij, als een vuurbrand uit het vuur rukt. Kom, God heeft u toch ontdekt aan uw zonde. U bent er toch achtergekomen wie u was in uw eertijds. Was u ook geen God vergeten heiden? Zo lag het toch in uw leven, in jouw leven. En wie zijn we ook na ontvangen genade? Zijn we het Paulus nagevolgd? Als hij zegt, ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees geen goed woont. En dat zegt hij, waar hij weet heeft van Gods genade die daar is in Christus Jezus onze Heer. We hebben zondag nog mogen horen waarom het nodig is dat de heilige wet Gods scherpelijk gepredikt wordt. Omdat onze zondige aard des te meer openbaar komen. En als wij zo kennis krijgen aan onszelf en aan zondig bestaan, zal ons dat zeer laag bij de grond houden. Want dan weten dat het nu alleen Gods genade in Christus is, waarbij ik kan leven en waarbij ik kan sterven, gemeente. Genade alleen. En dat nu gekregen van Gods wegen. Niet omdat ik beter was dan welke heiden en goddelozen in deze wereld ook. Maar alleen omdat God in zijn onbegrijpelijke zondagsliefde zijn oog liet vallen op mij. En zei, jij bent voor mij bestemd. Gemeente, dat kan ik nooit klein krijgen. Ik weet niet hoe dat u vergaat. Maar dat is nu het wonder van die eenzijdige liefde God. En alleen vanwege dat wonder gaat Gods kerk het leer. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Al waar we dat bij de voordeur mogen beseffen, zouden we ons dan één ogenblik durven verheffen boven al die vijanden van God en van zijn Christus. Nee, dan klinkt het woord van Paulus, als het goed is u en mij, als een voortdurende aanklacht in de oren. Alle zijn we afgeweken, u en ik. Tezamen zijn we onnut geworden, u en ik. En er is niemand die goed doet, nog niet tot één toe. Ja, zegt Paulus, wij allen derven, dat is wij allen missen. De heerlijkheid God, zie daar. Dat is u en mijn leven, buiten de genade Gods, die er is in Christus Jezus. En alles wat wij meer mogen zijn, waar wij door genade iets van dat beeld van Christus mogen gaan vertonen, dan hebben we dat alleen maar te danken aan die onbegrijpelijke zondersliefde van deze God en zaligmaker. En zo was het nu ook met Jona. Jona, herinner je dat het man, dat daar vandaan alleen het wonder is te verklaren dat jij de Heere mag dienen en vrezen als het allerhoogst en eeuwig goed. Ik las in een bijbelcommentaar van dominee van Andel: wie niet naast de verloren zoon kan zitten, die kan ook niet aanzitten in het huis van de vader. Hij heeft er geen plaats. Kunnen we hem daarin verstaan, gemeente? Kun je naast een verloren zondaar gaan zitten? Zo niet. Dan zult u straks ook niet aanzitten aan de bruiloft van het lam. Want daar zullen alleen maar zondaren zijn die door genade verlost werden van het lichaam der zonde en des doods. Ja, zegt de Heere Jezus het zelf niet, dat men blij behoort te zijn over ene zondaar die zich bekeert. En u zit die Jona hier net als die brave zoon uit de gelijkenis van de verloren zoon. Die weigerde ook om de feestzaal binnen te gaan, waar de vader zo blij was dat zijn kind was teruggekeerd. Hij was ook boos en verwaardigde zich niet om ene stap in de feestzaal te zetten. Liever daar niet bij. Daarom, gemeenten, en laat dat een waarschuwing zijn aan u en mijn adres. Als wij ons zouden menen te kunnen verheffen boven welke zondaar dan ook, dan wil dit woord vanavond u en mij een geestelijke les leren. Want dan komen we die boze en opstandige Jona, komen we bij onszelf tegen. En dan wil de Heere vanavond de bijbellezing over Jona gebruiken om ons voor het eerst of opnieuw weer eens op ons plekje te brengen. Omdat we het zullen leren spellen dat het genade alleen is. En genade alleen. Jona staat hier verdroogd met een groot verdriet. Dat is een Hebreeuwse wijze van zeggen. Dat wil eigenlijk zeggen dat hij helemaal overstelpt wordt door verdriet. Het is wat geweest. Hij zit in zak en as. Waarom? Vanwege het berouw van God over Nineveh. Ja, we lezen dat hij ontsteekt in toorn. Tegen wie? Tegen zijn God. En tegen zijn Heere. Dat blijkt als hij gaat bidden. Omdat God genadig is. Omdat God barmhartig is. Omdat God langmoedig is. Ja, deze man gaat bidden. Dat lezen we in het vervolg en in bad tot de Heere. En hij zei, doch Heere, was dit mijn woord niet als ik nog in mijn land was. Daarom kwam ik het voor, vluchtende naar Tarsus. Want ik wist dat je een genadig en barmhartig God zijt. Dankmoedig en groot van goede tierenheid. En berouwhebbende over het kwaad. Als je dat leest, gemeente, dan moet je zeggen, wat een geduld moet de Heere toch hebben met zijn kinderen. Want het zou toch geen wonder zijn als Gods toren nu weer zou ontsteken over Jona. Nee, de Heere laat zijn kind spreken. Bidden staat er, maar het mag de naam van een gebed niet hebben. Want het blijkt ons wel uit deze woorden, het is één grote aanklacht tegen God. Als je die woorden op je in laat werken, dan zeg je het is een mengelmoes van zelfbeklag, van zelfrechtvaardiging. Het is een uiting van zijn boosheid en het is ook nog een belijdenis wie God is. Maar dan wel in verwijtende zin. Ach Heere, was dit mijn woord niet? Als ik nog in mijn land was. Daarom ben ik gevlucht. Omdat ik wel wist hoe het in elkaar stak. Ben ik voor niks naar Tarsus gegaan. Ik wist het wel dat u een barmhartig, genadig en langmoedig God was. Berouwhebbend over het kwaad. O, hier beluister hoe God niet alleen veel te stellen heeft met de goddeloze inwoners van Nineveh gemeente. Maar met eerbied gesproken heeft God nog veel meer te stellen met zijn kind, Jona. Die mensen bekeerden zich op die ene preek van Jona. En de Heer is maar steeds bezig om Jona achterna te wandelen. En we treffen hier nog net zo'n boze vijandige Jona. Als toen hij vertrok uit zijn land om naar Tarsus te gaan. Zijn zomaar enkele woorden. In een gebed nota bene. Maar wat wordt hier in de boosheid van het hart van Jona blootgelegd. Omdat hij wist hoe het allemaal uit zou pakken. Daarom was hij gevlucht. Met andere woorden. Hij gunde deze heidenen Gods barmhartigheid en genade en goede tierenheid niet. Hij had liever gezien dat ze allemaal levend ter helle waren gevaren. En nou beluisteren we ondertussen ook hoe deze man zijn taak als dienaar van het woord verricht heeft. Hij heeft dan wel gepredikt in opdracht van de Heer. Precies wat hij moest zeggen. Nog 40 dagen en Nineveh zal worden omgekeerd. Maar in het diepst van zijn hart leefde de hoop dat er zich geen eentje zou bekeren. Dat ze allemaal zouden volharden in hun vijandschap en in hun ongeloof. Opdat hij straks zou kunnen toezien hoe Nineveh wordt omgekeerd. En al die mensen, de kinderen en het vee, in de vlammen van Gods toorn worden verteerd. Dat hoopte hij. Hoe zou hij genoten hebben als hij op een veilige afstand daarvan getuige had kunnen zijn. Oh, misschien is het ook nog wel een prestige kwestie voor hem geweest. Want de hoogmoed is een dienaar van het woord eigen, zou ik haar zeggen. Nog 40 dagen en Nineveh zal worden omgekeerd. En dan blijkt dat Nineveh niet wordt omgekeerd. Met andere woorden, wat zullen ze wel denken van mij? Je hebt dat wel geroepen 3 dagen lang, maar er is niks gebeurd. Kortom, als je dit gebed van Jona leest, is het niet anders dan zelfbeklag en eigen eer wat hij bedoelt. En klaagt hij zijn God aan. Onbegrijpelijk dat er zulke kinderen van God kunnen zijn. Onbegrijpelijk dat je zo vast kunt zitten in je eigen wereldje. Want dat is het. Het heil beperkt tot zijn volk en daarbuiten geen zaligheid. Zodat het zicht op de werkelijkheid in feite totaal, maar dan ook totaal verloren is. Arme mensen die met zulke Jona's moeten omgaan, we actualiseren het maar, gemeente, vanavond. Want dat geslacht van zulke Jona's is niet uitgestorven. U moet niet denken dat er maar één Jona is geweest. Oh nee, herkennen we het niet. Vanuit onze situatie, hier en nu. Als we ons heen zien, in de kerk, in ons land, in de wereld. Oh ja, zeker, dan is er alle reden om te vrezen dat God zijn oordelen zal voltrekken. God is in die zin een waarmaker van zijn woord. Ook in zijn oordelen. Maar dan de andere kant. Als wij ons opgesloten hebben in onze veilige godsdienstige torens En met alle onbegrip die er maar mogelijk is, kijken naar dat ijdel gewoel buiten ons. Zonder dat er bij u of bij mij maar één spoortje van medelijden is te bespeuren in ons hart. Als ook wij ons zo kunnen verlustigen in ons eigen gelijk. Als we tevreden zijn met onze volle kerken. Als we tevreden zijn met onze degelijkheid. Als we tevreden zijn met onze refocultus. Want daar begint het haast op te lijken. En dan maar onbarmhartig wegcijferen. Alles wat zich anders gedraagt dan wij. O gemeente, dat is een gevaar, een levensgroot gevaar dat ons bedreigt. Leren we dan nooit dat Christus door Samaria moest gaan? Dat was ook een land met half heidense, half Joodse godsdienst, waar de godsdienstige wereld, de godsdienstige Joden, geen goed woord voor over hadden. Ze meden Samaria, dat gebied, alsof het besmet terrein was. En Jezus moest er naartoe om een geoefend bekeerd vrouwtje te ontmoeten. Hij gaat erheen om een gekwalificeerde hoer te ontmoeten, gemeente. Daarom moest hij door Samaria gaan. Om daar een vrouw te ontmoeten. Die, terwijl zij bij Jezus komt, haar lichaam ten dienste stelt van haar zesde minnaar. En dan wijst hij haar zonde na. En niet om haar hooghartig terecht te wijzen. Nee. Opdat ze dorstig gemaakt zou worden. Naar dat levende water dat bij hem niet te verkrijgen is. Waarvan het woord mij zegt. En die dorst heeft. Die komen. En die wil. Die nemen het water des levens. Om niet. En we weten hoe ze mag drinken. Christus haar zonde heeft bekendgemaakt, dan blijft er voor haar niets meer over dan met haar zonde en ellende tot hem zich ter genezing te wenden. En dan mag ze drinken, terwijl haar minnaar op haar wacht in Samaria. Mag ze hier bij die put haar hemelse bruidegom omhelzen. Met een liefde die ze nooit gekend heeft. O, daar bij die put mag ze hem in geestelijke zin kussen. Met kussingen van haar mond. En mag ze proeven en smaken dat zijn gehemelte enkel zoetigheid is. En dan mag ze krank van liefde, zoals de bruid uit het hooglied, de put verlaat. En zij mag als een levende getuige naar haar stad gaan. Waar zij groot mag spreken van haar hemelse bruidegom. Van hem die haar ziel door genade lief heeft gekregen. Die haar gezegd heeft, ook dat steekt ze niet onder stoelen of banken in haar getuigenis. Die haar gezegd heeft, die hem haar gezegd heeft, alles wat zij gedaan heeft, maar die er ook weet van mag hebben, hoeveel het zij dat alles genadig wilde vergeven, die haar krankheden kende en blootlegde, maar ze ook liefderijk genas, die van het verderf haar leven wilde verschonen met goedheid en barmhartigheid der kroon, die in die nood en dood haar redder is geweest. En wat een heerlijk getuigenis heeft ze van hem niet mogen geven, is deze niet de Christus. En dan gaat er zoveel uit van dat geloofsgetuigenis. dat dat hele goddeloze Samaria in rep en roer komt. En ze gaan uit. Velen, velen gaan uit naar de put. En ook zij mogen datzelfde getuigenis van zonde en genade uit de mond van Jezus vernemen. En dan horen we ze spreken. Wij geloven niet meer om wat zij gezegd heeft, maar om zijn zeggens wil. Zo is God nu gemeend in Christus. Jona wist het, barmhartig, genadig en groot van goedertierenheid, berouw hebben over het kwaad. En dat maakt Jona nou zo verdrietig. Dat maakt Jona zo boos. Zo boos zelfs, dat hij zegt: nu dan, Heere, neem mijn ziel maar van mij, want het is me beter te sterven dan te leven. Zover is het gekomen. O Jona doet hier een spontaan verzoek om levensbeëindiging. Hartgrondig, liever sterven dan leven. Er zijn wel meer profeten geweest die dat wilden. Ik hoor Mozes zeggen: delf u maar uit mijn boek. Ik hoor Elia zeggen: neem mijn ziel maar van mij. Maar onder welke geheel andere omstandigheden. Deze mensen wensten wel te sterven, omdat het volk des Heeren maar niet wilde horen. Hoe heeft ook Jesaja in moedeloosheid uitgeroepen: wie heeft onze prediking geloofd? Dan kunnen we het nog enigszins begrijpen, omdat ze zien dat ze geen vrucht hebben op hun profetische bediening. Maar Jona wil sterven, gemeente, omdat hij zoveel zegen op zijn werk ziet. Precies het tegenovergestelde. Neem mijn ziel maar van mij, want het is me beter sterven dan te leven. Weet u, je zou het kunnen begrijpen dat die man zou sterven van verwondering en aanbidding. Zeg, Heer, hoe is het mogelijk dat ik nou slechts 3 dagen het oordeel van u verkondigd heb? En kijk, ze bekeren zich in zakkenas. Dat die man zou sterven vanwege de liefde Gods, dat zou je kunnen voorstellen. Maar nu een man boos, verdrietig, vijandig en in opstand, terwijl er daar duizenden en duizenden in zak en as en in berouw zich tot God wenden om bekering. De kindertjes, de koningen, de vaders, de moeders, zelfs de beesten laten hun berouwvol geblaad naar de hemel toestijgen. En dan, waar Jona zo teleurgesteld is in die barmhartige en in die langmoedige God gemeente, wat doet nou de Heer? Wat doet nou de Heer? Er zou toch alle reden zijn om in plaats van het oordeel over Nineveh te voltrekken, nu dat vreselijke oordeel over Jona uit te gieten. Want wordt God hier niet geraakt in het diepst van zijn wezen? Als aan deze God door een knecht verweten wordt dat hij genadig is, barmhartig, langmoedig en berouwhebbende om het kwaad, dat deze God hier, die om Christus wil genade bewijst, aangeklaagd wordt vanwege Gods genade. O, is dat niet om de vlammen van Gods toorn op hem te doen neerdalen? Weet u wat hier gebeurt, gemeente? Hier wordt door Jona getrapt tegen het kruis. Dat is wat gebeurt. Want alles wat hier in Nineveh plaatsvindt, is vruchtgevolg van dat wat eenmaal op Golgotha's heuveltop is geschied. En Jona is het die vol van boosheid en verdriet, ja, vlammende toren zelfs, want hij ontstak staat, daar zich tegen in werpt, als een onbehouden zondaar, als het ware, zich keert tegen een bloedende zaligmaker, die zijn doorwonde huid handen uitstrekt naar deze arme schapen in Nineveh. Hij doodt niet dat er bij God zijn milde handen en vriendelijk ogen van eeuwigheid. En wat doet de Heer? O gemeente, ik hoop dat u met evenveel verwondering dit woord aanhoort. Is uw toorn billig ontstoken? Dat is het antwoord van de Heer. Daar bukt zich God nu in zijn liefde over Jona heen. Ook nu, milde hand en vriendelijk ogen voor Jona. God blijkt voor Jona geen ander God te zijn dan voor de inwoners van Nineveh, dan voor de inwoners van Dordrecht gemeente. Ook nu, nu we dit woord preken, blijft staan. Ik weet dat gij genadig zijt, barmhartig, langmoedig en berouwhebbende over het kwaad. Die boodschap mogen u prediken, gemeente. Die God buigt in dit woord zijn vriendelijk oog naar u toe. En hij strekt zijn milde hand naar u, naar jouw hart. Ja, wij horen in deze woorden dat Gods milde hand en Gods vriendelijk oog ook Jona niet uitsluit. Ook Jona's niet uitsluit. Ook niet die hardvochtige, godsdienstige mensen, die altijd hun oordeel maar klaar hebben. Ook daar hebben we rekening mee te houden. Want het is, het gevaar is zo levensgroot, dat wij, waar wij die bewogenheid door genade mogen kennen, gemeente, met onze medemens. Want dat is geen vrucht van u en mijn akker. Echt niet waar. Hatelijk en elkaar hatende, dat is ons natuurlijk bestaan. Als daar die liefde en bewogenheid mag zijn met de naast, dan hebben we het uitsluitend en alleen aan de Heere te danken. Maar zie hier, hoe God nu ook naar die hardvochtige, naar die koude Jona's zijn handen uitstrekt en poogt dat harde hart te verbreken door deze vraag te stellen. Is uw toorn billijk ontstoken? Kom, laat ons hart toch leggen naast dit woord. We moeten het toch eens kunnen worden vanavond, gemeente, of niet? Zullen we eens drie vragen stellen? Als we het nu elkaar afvragen vanavond. Had Nineveh het nu verdiend dat er milde handen bij God waren en vriendelijke ogen? Dan zal het kleinste kind vanavond in de kerk zeggen: nee, Heer, ze hadden het niet verdiend. Ze hadden verdiend om eeuwig om te komen. En als we nu deze geschiedenis van Jona lezen, en we zien hoe deze man zich keert tegen deze barmhartige, genadige en langmoedige God. Heeft Jona dan verdiend dat er vriendelijke ogen en milde handen bij de Heere zijn, ook voor hem? dan zullen we allemaal zeggen, nee, Heer, ook Jona heeft het oordeel verdiend. En nu, leg nu je eigen hart er eens naast, gemeente. Jong en oud, kerkraadslid, predikant, u en ik, hebben wij verdiend dat er bij God zijn milde hand en vriendelijk hand. Nee, gemeente. Dan hebben u en ik het verdiend. En ik hoop dat het voor u ook een levende werkelijkheid mag zijn of worden. Dat deze handen ons zullen wegwerpen. Met een mannelijke wegwerping. En dat voor eeuwig. Dan hebben we het verdiend. Dat de ogen Gods vlammende toorn zullen uitstralen. Om ons voor eeuwig te verteren. Milde hand, vriendelijk oog zijn bij u van eeuwigheid. Waarom? Vanwege die meerdere Jona. O, vanwege hem. Die nu vanuit de hemel naar deze aarde, naar het Nineveh der zonde kwam. Waarom? Om dat wat verloren is te zoeken en zalig te maken. Hij komt naar deze aarde en hij onderneemt geen enkele vluchtpoging. Hij gaat in gewilligheid zijn weg. Van hem nooit één woord van opstand. Van hem nooit geen blijk van hoogmoed. O nee, gehoorzaamheid tot het einde. Liefde tot het einde. En hij zegt tot zijn discipelen die hem volgen mogen. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. We lezen hier van Jona dat hij verdrietig is. Met een groot verdriet. Omdat Nineveh zich bekeert. Van deze meerdere Jona lees ik. Dat hij weent voor de poorten van Jeruzalem. Omdat zij zich niet bekeert. Meer dan Jona is hier. Hij is ook overstuurd. Stelpt geweest, juist vanwege de onbekeerlijkheid. En zo nu dringt deze zaligmaker, goddeloze Nineviet en hardvochtige, opstandige Jona's terecht. Gelukkig, gemeente, dat die boodschap nog uit mag gaan, mag klinken. Ook nu nog hoorde die Nineviet ze juichen over Gods genade, terwijl Jona moppert en hekelt, diezelfde genade. Is uw toorn billijk ontstoken? Jona is zo ver weg, gemeente, dat hij God niet eens antwoordt. We lezen het volgende vers, dat bepreken we nu niet. Mag u weer doen. Dat hij weggaat. Hij keurt zijn God niet eens een woord toe. Is uw toren billijk ontstoken? Jona gaat weg. U voelt wel dat we zo niet kunnen eindigen met de prediking van vanavond. Maar we eindigen in een Jona die niet buigt voor zijn God. O nee, nog één keer. Laten we zien op die meerdere Jona. Als hij zijn werk volbracht heeft op Golgotha. Als aan alles is voldaan. Als de Vader bevredigd is geworden op een volmaakte wijze in het werk dat hij heeft volbracht, dan sterft hij ook. Dan wenst hij te sterven. Dan geeft hij de geest aan zijn hemelse Vader. Vader, in uw hand beveel ik mijn geest. Nu is het mij beter te sterven dan te leven. Wanneer? Als het ganse werk volbracht is. Dan kan de geest aan de Vader worden gegeven. En dan zal hij net als Jona, zoals hij dat ook verwoord heeft in zijn prediking, 3 dagen en nacht in het hart van de aarde verblijven. Om net als Jona, als het ware uit de doden te verrijzen. Maar dan, niet als Jona, maar als die zaligmaker die opgestaan is, zegt Paulus, tot onze rechtvaardig maken. En dan gaat hij ook weg naar de hemel, dat weten we. Hij zal een naam krijgen boven alle namen. God zal hem uitermate zeer verhogen vanwege dat volmaakte werk. Hij gaat weg van het Nineveh der zonde, dat is deze aarde. Maar niet voor en al eer hij gezegd heeft tot zijn discipelen: ga dan heen, tot dat exclusieve groepje van de Joden. Nee, ga dan heen, in de gehele wereld. Ja, begin in Jeruzalem, maar ook in Samaria, ook in Judea. Ja, ga dan heen in de hele wereld, tot al de volken. Onderwijs al die volken, hen dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. O, hoe horen wij hier dat in die meerdere Jona al die enghartigheid doorbroken wordt, opdat de Filistijn en de Tyriër en de Boer in die Godsstad voortgebracht zullen worden. Ja, hoe meer kinderen er in Sion geboren worden, des te liever het hem is. Predik het evangelie aan alle creatuur. En vanwege die meerdere Jona zijn er in de loop van die eeuwen die verstreken zijn miljoenen Nineviten toegebracht op deze aarde, die zich op de prediking mochten bekeren, berouw hebbende over hun zonden, en de toevlucht neemt tot deze Christus. En u mag alleen vanwege die meerdere Jona dit evangeliewoord nog klinken, hier en nu, onder ons. Opdat nieuwe vieten zullen worden toegebracht, opdat harde, koude, godsdienstige Jona's zullen worden toegebracht. U voelt wel, als we dan niet buigen voor zulk een woord, ook vanavond, zullen we dan ooit God de schuld kunnen geven, als straks zal blijken dat we achtergebleven zijn. Als zelfs Jona, en het klinkt als een aanklacht, maar het is ook een prediking vanavond, als zelfs Jona, die het niet met God eens was, moest getuigen: ik wist dat gij een genadig en barmhartig God zijt, langmoedig, berouwhebbende over het kwaad. Als we zo'n boodschap horen, en dat vanwege Christus, die weent over onze onbekeerlijkheid, o, wie kan dan staande blijven en God de schuld geven, als wij eenmaal buiten zullen zijn? Is uw toorn dan billijk ontstoken? O nee, dan zullen we het moeten zeggen: Eigen schuld, Heer. U hebt op de fluit gespeeld en ik heb niet gedanst. U hebt klaagliederen gezongen en ik heb niet gewild. En dan zal hij zeggen, gij hebt niet gewild dat ik koning over uw leven zal zijn. Is uw toorn jegens deze barmhartige, genadige, langmoedige God, berouwhebbende over het kwaad, dan billijk ontstoken. Amen. Wij willen samen zingen van Psalm 107 en daarvan het 16e vers. Psalm 107, vers 16. Laat ons danken en bidden. Denk aan het vaderlijk meedogen. Heere, waarop wij biddend pleiten. Milde handen, vriendelijk ogen, zijn bij u van eeuwigheid. Sla de zonden nimmer gaan, die wij in onze jonkheid hebben bedreven en nog bedrijven. Denk aan ons toch in genade, om uw goedheid de ere te geven. Amen. Dat is onze slotzang, gemeente, Psalm 25, vers 3. We zingen dat staande, Psalm 25, vers 3. Gaat heen in vrede, dragende met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.